over de gelovigen. Wij leven in de bedeling der genade. En we zijn de afgelopen tijd dus constant bezig met het schema. Je ziet een gele gedeelte hierachter. Dat is het plan van God zoals we dat vanuit het Oude Testament kunnen lezen en zien en begrijpen. Nou, helaas in het christendom is er veel verwarring. Omdat ze passen al die teksten waar we hier naar kijken. Dus je ziet iets vanaf Adam gaat het door. Genesis, Malachi, Matthäus tot Johannes. Een stukje handeling en dan opeens Hebreeën tot Openbaring. Dus wat slaan wij hier over? Ja, dat zijn precies de Romeinen tot Filemon. En dat is een bepaalde periode waarin wij leven. Dat is de bedeling der genade waar Paulus over spreekt. Maar daar spreken wij nu niet over. Wij lezen in het Oude Testament, we lezen in de Evangelie en Hebreeën. God heeft namelijk een plan. Een plan wat veel mensen helaas niet weten. Hij had een plan wat geopenbaard is. Dat noemen we profetie. En hij had een plan wat hij verborgen heeft gehouden. Profetie, dat is iets wat je voorzegt. Voorzegt, ja? Je voorziet, je voorspelt, je zegt het. Iedereen kan het lezen. En God heeft al in het Oude Testament profetieën over de Heer Jezus gegeven. Maar ook over de toorn die over deze wereld gaat komen. Dat is allemaal voorspeld. Ja, door de profeten. Door de Heer Jezus zelf natuurlijk. Alleen er is één persoon, Paulus, en die zit hierachter verscholen. Zijn brieven, die vinden we nergens. Ja, die vinden we in de Bijbel nu. Maar ik bedoel, daar kunnen wij niks over lezen, over onszelf. Waar wij in leven, de bedenkende genade, het gaat over het lichaam van Christus, zijn wij. Dus wat wij nu aan het doen zijn, we zijn beland, kijk met mij mee, in Handelingen 7, vers 55. Een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het volk Israël. Want als we onderscheid maken tussen het plan van God wat zeg maar verborgen was, en wat hij pas aan Paulus heeft bekendgemaakt, en het plan van God wat hij bekend heeft gemaakt, dan spreken we ook over de indeling in de Bijbel. Dat hij werkt met het volk Israël. En hij werkt met het lichaam van Christus. En het volk Israël, dat zijn Joden. En geen heidenen. Ja? Het lichaam van Christus, dat zijn Jood en heiden. Gezamenlijk in één lichaam, zoals je dat noemt. Daar spreekt de Bijbel ook over. En waar we nu aan het spreken zijn, dat is dat over het volk van Israël. Die heeft de Heer Jezus gekruisigd. Ja? En Petrus heeft hun bekering aangeboden. Na het kruis, de Heer Jezus was opgestaan en hij roept hen op. Bekeert u. En waarom? De Heer Jezus had gezegd aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dus na de opstanding biedt Paulus of Petrus het volk Israël bekering aan. Nou, dat even in het kort samengevat. Dus er is nog een kans. Ja, we weten, we hebben het gezien, ja. Vanaf het kruis tot aan Stefanus. Oh, Stefanus. Dus de steniging is 1 jaar. Dat hebben we gezien vanuit de Evangelie. Ze kregen 1 jaar nog de gelegenheid om zich als volk te bekeren. En dan zal de grote verdrukking aanbreken. Nou, wat zien wij? Stefanus, die wordt gestenigd. En wat zien we in vers 55 staan? Maar hij, Stefanus, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods, Jezus staande ter rechterhand Gods. Nou, er zijn hier een aantal mensen die waren vorige keer niet. Dat heb ik laten zien. De Heer Jezus staande. Wat zegt Paulus nu? Waar is de Heer Jezus nu? Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Wat zei Petrus met Pinksteren? De Heer Jezus zit. Ja? Maar nu zien we, hij staat. En dat is een heel belangrijk punt. Dat we dat zien. Waarom staat hij hier? Nou, als je zit en je gaat staan, dan komt er beweging, ja? Dan ga je wat ondernemen, je gaat dat doen. Je gaat ergens naartoe of je gaat handelen. En dat is met de Heer Jezus precies hetzelfde. Kijk, en dan gaan we nu even naar het Oude Testament, naar de psalmen. Want dat staan van de Heer Jezus, dat lezen we heel vaak in de Bijbel. En het staat daar niet zomaar. Dus psalm 12. Even kijken. Psalm 10 zie ik het ook staan. Vers 12. Psalm 10 vers 12. Sta op, Heere God. Het hoofdletter is Yahweh, dat is de naam van God. En je ziet in bij Handelingen zien we dat de Heer Jezus opstaat, zie je het? De Heer Jezus en de Heer, het Oude Testament, zijn hetzelfde. Sta op, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God, zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men uw hand geven, op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Als je ook het Psalm 12, vers 6 leest. Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der noodruftigen, zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in behoudenis zetten die hij aanblaast. Dus je ziet, de Heer Jezus gaat staan. En hij gaat zijn rechtszaak gaat hij richten. Dat wil zeggen, de vervolging gaat nu beginnen. Van degene die tegen de Messias zijn. Dat is wat hier staat. Dat hij zegt in vers... Oh, ik ben het even kwijt. Even terug. Psalm 12 vers 6 zegt hij... Zal ik opstaan, ik zal in behoudenis zetten die hij aanblaast. Aanblaast, dat betekent tegen wie hij leugens spreekt. Nou, als je in de grote verdrukking gaan we zien... Dan gaat het om de keuze tussen de waarheid en tussen de leugen. Jezus de Messias is de waarheid. Ja, dat hij de Messias is. De antichrist zegt dat hij de Messias is. Dat is de leugen. En zo verleidt hij de mensen met de leugen dat ze de antichrist aannemen. En God gaat die mensen, die eenmaal die keus gemaakt hebben, die gaat hij oordelen. En hij zal de mensen redden, ja, die door de antichrist vervolgd worden, die hij aanblaast. Een beetje moeilijk woord misschien, maar het heeft te maken daarmee, die tegen de Heer Jezus zijn. Die gaat hij. Nou, en dat gaat gebeuren. Als hij, de Heer Jezus, gaat opstaan. Dus hij stond klaar om te gaan opstaan. Hij ging opstaan. Niet zomaar omdat hij opeens dacht, nee, dit is in het Oude Testament, zien we het al staan. Dat hij dat gaat doen. Klaar om te gaan oordelen. Dus mensen zeggen wel eens, waarom gaat hij er niks aan doen? Waarom blijft hij maar zitten daar in de hemel? Waarom laat hij al die ongerechtigheid toe? Omdat de tijd nog niet daar is. Want hij gaat eenmaal een keertje wat aan doen. We leven nu in de bedeemde genade. Ja, nu is het genade en vrede dat iedereen nog steeds een kans kan krijgen. Nou, we gaan even door in het Oude Testament. Dat is in Daniel 9. Nog even één keertje. Voor jullie, sommigen zal het te moeilijk zijn. Denken, wat is je nou in het Oude Testament? En ik lees liever in de Evangelie, want het gaat over de Heer Jezus, ja. Dat klopt. Maar dit is ook echt, daar gaat Hilbert straks veel meer over vertellen. Dit is eigenlijk, ja, in Amerika noemen ze dat Bijbelschool. Dan zeg ik, ja, school. We zijn echt hier echt aan het leren, ja? Teksten leren, het plan leren, dat moet je weten. Je moet onderscheid weten tussen wat God aan het doen is toen en wat hij nu aan het doen is. Nou, als je in Daniel 9 vers 25 leest, daar heb ik het al eens eerder over gehad. Het is een hele belangrijke tekst, want die heeft te maken met de steniging van Stefanus. Dat we weten wat er dan gaat gebeuren. En in het Oude Testament heeft Daniel dat reeds voorspeld. Dus de mensen in Israël, toen de Heer Jezus kwam, toen hij gekruisigd werd, hadden ze heel simpel gewoon Daniel 9 moeten lezen. En dan hadden ze precies geweten dat Jezus inderdaad de Messias was die altijd beloofd was. Want dan kon je zelfs uitrekenen. Net zoals je op school leert dat 1 maal 1 1 is en 2 maal 2 4 en 10 plus 5 is 15. Zo had je ook kunnen uitrekenen dat vanaf het moment dat Daniel dat schreef, die rekensom die hij daar zegt, had je het gewoon uitgerekend kunnen hebben, zonder rekenmachientje, dat hij over de Heer Jezus sprak. Kijk, want hij zegt tegen Daniel, weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op de Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Nou, tot de Heer Jezus, ja, de Messias, ja, zijn. Dus vanaf Daniel, zeg ik het even zo, tot aan dat de Heer Jezus komt op aarde, zijn 70 weken. Dat zeg ik 70 weken? Nou, vanuit de Bijbel, dat staat in Genesis, een week, een jaarweek staat voor 7 jaar. Dus dat betekent 70 weken maal 7 is 490 jaar. Dus als je dit nou leest, hè, vanaf het moment dat Daniel dat opschrijft, hij zegt, totdat de Messias komt, is het nog 490 jaar. Ja, maar totaal. Oh ja, sorry. Oké. Maar hij zegt tot Messias de vorst. Maar hij zegt er inderdaad nog wat bij. Ja, 70 weken is 490 jaar. Maar dan zegt hij nog bij. 7 weken, dan gaan ze, de eerste 7 weken, gaat hij Jeruzalem bouwen. Jeruzalem bouwen. Die is vernietigd, Jeruzalem. Dat moet opnieuw gebouwd worden. Dat is in die tijd. En dan hou je 63 weken over. Nou, ik zal het niet ingewikkeld maken. Maar uiteindelijk, tot aan Stefanus, lezen wij. Nou wordt het een beetje te ingewikkeld, denk ik. Ik had het heel mooi opgeschreven, maar... Nou, in ieder geval zijn 62 weken, het zal herbouwd worden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het welk zal komen, zal de stad en het heiligdom verderven. Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, wat we hieruit lezen, is dat Daniël zegt, als de Heer Jezus komt, tot aan het kruis, ja, zijn 69 weken. 7 weken, 62 weken, is 69 weken. In vers 27 zegt hij, hij zal velen het verbond versterken 1 week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en de spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal er verwoest zijn. Nou, ik ga even door naar Romeinen 11, want ik ga deze rekensom niet maken. Want ik denk dat het een beetje te ingewikkeld wordt. Romeinen 11 vers 11. Daar spreekt Paulus over het volk Israël. Dan zegt hij, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verder. Maar door hun val is de zaligheid der heidenen geworden om hen tot jaloersheid te werken. Dus het volk Israël is gevallen, ja. En weet, dat is bij, iedereen zegt dan, dat is bij het kruis, ja. Israël heeft de Heer Jezus Christus gekruisigd. Stefanus, die is gestenigd. De Messias is door hen gekruisigd, maar wanneer is Israël nou precies gevallen? Is dat nou bij het kruis? En Paulus zegt, nee, daar zijn ze gestruikeld. Ja? En daarna is de Heer Jezus nog aan hem aangeboden. Hij zegt, door hun val is de zaligheid der heidenen geworden. Uiteindelijk, daar wil ik eigenlijk naartoe, dat Israël is bij Stefanus, zijn ze gevallen. Ze hebben de Heer Jezus niet aangenomen. En dat wilde ik eigenlijk jullie uit vanuit Daniël 9 laten zien. Want hij zegt, de Messias zal uitgeroeid worden. En wanneer is de Messias nou uitgeroeid? Wij zeggen natuurlijk allemaal, ja, dat is bij het kruis gebeurd. Maar na het kruis is de Heer Jezus ook nog steeds aangeboden als de verlosser voor het volk Israël. Dus elke keer weer. Maar bij Stefanus hebben ze gezegd, wij willen hem niet, wij stenigen hem. En toen zegt hij, jullie met de Heilige Geest verworpen. Dus ze hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben ze verworpen. Dus uiteindelijk de Heer Jezus hebben ze verworpen, totaal, toen Stefanus gekruisigd werd. Nou, gestenigd werd. Nou, wat ik eigenlijk wilde laten zien, dat is dat na Stefanus, ja, dat dan die 70ste week gaat beginnen. Sorry dat ik een beetje verwarrend was in het begin. Maar er blijft dus 1 week over van 7 jaar vanuit Daniël. Een week van 7 jaar verdrukking. En dan gaat de antichrist gaat in deze wereld gaat hij regeren. En wat gaat de antichrist nou doen? Kijk, we spreken over de tijd. Stefanus is gestenigd. We weten dat komt Paulus. Maar dat slaan we even over. Dan zien we dat de Daniël 70ste week is 1 week van 7 jaar dat de antichrist gaat regeren. Over deze wereld. Nou, wat gaat hij nou als eerste doen? Nou, dan ga ik toch. Jullie moeten even naar Daniël 9 terug. Ja, maar nou gaan jullie het wel snappen. Ik was zelf net ook eventjes in de war, maar goed, ik ben ook niet voor perfect. Daniël 9, vers 27. Wat gaat hij doen? Kijk, in vers 26 zie je, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Nou, nogmaals, de Heer Jezus is dus uitgeroeid, niet zozeer aan het kruis, maar dat hij werkelijk verworpen is. En dat zien we bij Stefanus, want toen zeiden jullie hebben de Heilige Geest verworpen. Ja? En toen was de maat vol. Voor God. Toen ging Christus staan. Want de zonde tegen de Heer Jezus zou nog vergeven worden. Maar tegen de Heilige Geest niet. Toen ging hij staan. En dan zie je, in vers 27, dan spreekt hij over de antichrist die komen gaat. Dan. Wat gaat hij doen? Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Wat betekent dat? Hij zal met velen het verbond versterken, bevestigen 1 week. Hij gaat een verbond maken met het volk Israël. En wat doe je als je een verbond maakt met iemand? Wat doe je in feite dan? Sluit je eigenlijk vrede, ja? Als je met iemand een verbond maakt, dan doe je iets, dan zeg je, nou, dat gaan we gezamenlijk doen. En dan heb je vrede met elkaar. Dus hij gaat met het volk Israël een verbond sluiten, waardoor er vrede ontstaat. En er staat alleen, in de helft van de week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophalen. Dus wat gaat hij doen? Want wat gaat hij doen om, als jij nu zegt tegen het volk Israël, de Heer Jezus is jouw verlosser. De meesten zeggen, nou, dat geloof ik niet. De meesten willen gewoon de tempel en ze willen de wet en ze willen de offers. Dus hoe kan hij nou het volk Israël verleiden dat ze niet de ware Messias aannemen? Dat is door die tempel. Ja, hoe teken je dat? Nou ja, ik zeg maar even tempel. Door dit weer te gaan bouwen en door de offerdienst te gaan herstellen. Dus als je na de Jan 9 ook leest, dat gaat hij voor 1 week doen, zegt hij. En dan zegt hij alleen, na de helft van de week, wat zie je dan staan? Wat gaat hij daarmee, wat gaat hij dan stoppen? De slachtoffer en dergelijke, gaat hij stoppen. Dus hij verbreekt dat verbond op de helft van de week. Dat is belangrijk dat je dat ziet. Ja? Oké, dus ga terug naar Handelingen 8. Handelingen 8. Handelingen 8. 7, 8. Handelingen 7, 8. Dus hij gaat het verbond maken. Dus hij belooft hun, hij maakt een tempel, ze mogen gaan offeren. En hij zorgt dat het allemaal kan. En dan ontstaat de vrede. En wat zullen de mensen zeggen? Wie weet het nog, wat staat in 1 Thessalonicenzen 5? Wat zullen de mensen zeggen? Nou, gaan we mee met Thessalonicenzen. Ik ga wel Handelingen naar Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 5. Wat zeggen ze dan? 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 en 3. Want gij weet zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de baresnood een beruchte vrouw en zij zullen het geen zins ontvlieden. Dus als je de grote verdrukking hebt, ja, van 7 jaar. Dit is Stefanus. En hier heb je het koninkrijk van Israël. En dan zegt hij, dit is 7 jaar. Op de helft. Dus in die tijd zorgt hij dat ze kunnen offeren in Israël. En dan zal er vrede zijn. En iedereen zegt, het is vrede, vrede. En de antichrist zegt, kijk, dat heb ik gedaan. Dus ik ben de ware Messias. Jullie moeten mij aannemen. Nou, dat staat er allemaal te gaan gebeuren. Ja? Nou, gaan wij nu naar Handelingen 7 en 8. En dan zie je in handeling 8, wat gebeurt er als Stefanus is, als Stefanus dus gestenigd. Wie staat er dan op? De Heer Jezus ging opstaan, maar er stond nog iemand op en dat is Paulus. En Paulus gaat de gemeente vervolgen. Dus als je nadenkt, hé, de grote verdrukking gaat gebeuren, de antichrist gaat regeren. Je ziet, Saulus gaat de gemeente vervolgen en vervolgen. Dan zie je dat die tijd is aangebroken. Het gaat nu gebeuren. En Paulus had een hele goede kandidaat geweest voor de antichrist. Ja? Want hij volgde de gemeente tot en met. Nou goed, we zien dat dat dus niet gaat gebeuren. Maar waar het mij om gaat is dat de tijd waarin wij nu leven, ja? Ik zal het even openslaan. Zie je het? Dat is de bedenking der genade. En dat is de brief van Romein tot Filemon. En dat is waar we nu over spreken. God heeft op dat moment, wat nu zou gaan gebeuren, zie je het hier ook? De antichrist, dat de Heer Jezus op aarde terugkomt, dat had allemaal gaan gebeuren. Als Paulus niet geroepen was. Dan leven we nu in de tijd dat hij spreekt over het lichaam van Christus. Het geheimnis, wat is dan verborgen? Ja, daar waar hij over spreekt. We leven nu in de bedeling der genade, waarin God zijn evangelie van verzoening aanbiedt aan de mensen. Zodat iedereen, waar ook ter wereld, Jood en Heiden, gered kunnen worden en in het lichaam van Christus gevoegd worden. En daar spreken we nu over. En als we spreken over de brieven die dan daarna geschreven zijn, dan moet je zo zien, die spreken allemaal weer over die tijd die ervoor was. Niet over hier. En Petrus en Johannes, die spreken daarover. Dus als je even met mij kijkt in 1 Petrus 4 vers 12. 1 Petrus 4 vers 12. Als ik vraag, waar gaan de brieven van Paulus over? Nou, dan zeggen wij, die gaan over het lichaam van Christus. Lichaam van Christus, dat zijn wij. Als ik zeg, waar gaan de brieven van Petrus, Jacobus en Johannes over? Dan zeg ik, die spreken over de gelovige Joden die in die verdrukking zitten. Als de antichrist komt. En de brieven van Petrus, Jacobus, Johannes en Openbaring, die moeten de gelovigen die in die tijd leven, moeten ze versterken. Ja? Die moeten hun leidzaamheid geven. Die moeten hun kracht geven. Hoe te handelen in deze omstandigheden. Kijk, 1 Petrus 4 vers 12. Dan zegt hij tegen hun, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Zie je, er is een hitte van verdrukking. Als wij nu naar onszelf kijken, dan zeg ik, ja, waar is de hitte van verdrukking? Maar wij kunnen natuurlijk wel verdrukt worden, zeker weten. Wij hebben allemaal, als je met over de Heer Jezus gaat praten in deze wereld, krijg je tegenstand. Ja? En we zullen ook verdrukkingen kunnen leiden, omdat mensen je niet willen of je vrienden de keren zich van je af, als je echt voor je geloof uitkomt. Maar Peter spreekt hier niet over die verdrukking. Hij spreekt echt over een wereldwijde verdrukking die over de hele wereld zal zijn, waarin dus de antichrist zal regeren en die zal eisen, maar het is een instrument van Gods hand, de mensen zullen een keus moeten maken tussen de waarheid en de leugen. En wat zullen ze moeten geloven? Wat zullen ze moeten geloven? Om dat koninkrijk, hier de Heer Jezus die op aarde zit, het koninkrijk, gaat regeren. Want je moet dat koninkrijk op aarde in, hè? Wij spreken over een koninkrijk wat in de hemel is. Als je doodgaat, ga je naar de hemel. Dat is ook zo. Maar na ons, in deze tijd, mensen gaan ja, naar de hemel die op aarde is. Een koninkrijk op aarde, waar de Heer Jezus letterlijk zal gaan regeren. En hoe zullen ze daar onderscheid kunnen maken tussen wat de antichrist zegt en tussen wat de gelovigen zeggen die zeggen, hé, 2000 jaar geleden, dat is de ware Messias. Wat is dan de belijdenis? Wat zal die antichrist ontkennen? Ja? Nou, dat lees je. Waar moet je dan zijn om dat te lezen? Dan lees je in de evangelie, wat de Heer Jezus erover zegt. En dan lees je ook in de brieven, Petrus, Jacobus, Johannes, noem ze maar op. Die gaan erover. Dus Peter ziet, hier houdt u niet vreemd over de hitte van de verdrukking. Want, hoezo weet je niet, wat komt de grote verdrukking, de antichrist? Doe nou niet of je het niet snapt. Want als je de Bijbel kent, dan weet je dat. Dat is al lang in de Bijbel geprofeteerd. De Heer Jezus sprak erover. En ik heb met de Heer Jezus gesproken, ik, Petrus en de apostelen, die heeft ons mij verteld daarover. Nou, we weten met Pinksteren, nou, Stefanus en gestenen, de Heer Jezus is nog niet gekomen, maar hij komt wel. Maar dan moet eerst die grote verdrukkingen zijn. Omdat het volk Israël zal gezuiverd worden. Nou, kijk naar mij in Johannes. 1 Johannes 2 vers 18. Wat zullen zij belijden? Wij hebben het over belijden. Zij zullen met de mond belijden. En wat? 1 Johannes 2 vers 18. Dat zegt Johannes. En je moet nagaan. Ik geloof zelf dat de brieven van Johannes en zo, dat die dus heel vroeg geschreven zijn. Ja? Ten tijde van Stefanus daarvoor, of net daarna. Want wat zegt hij tegen hun? Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Ze weten dat hij komt. Ja? Wij weten ook dat hij komt. Maar we hebben ook gezien, vorige week, dat Christus verlost ons van de toekomende toorn. Dus wij weten dat wij niet hier zullen zijn als de antichrist komt. Maar hij spreekt tegen mensen die weten dat hij komt en die zullen hem ook meemaken. Zie je dat we in een heel andere tijd leven? Zo zijn ook nu vele antichristen geworden waaraan wij kennen dat het de laatste uur is. Dus, ze hebben het gehoord. Nou, dat zie je dus bij Stefanus gebeurd. Het had moeten gebeuren. En kijk met mij verder in 1 Johannes 4. In dezelfde brief. En dan zegt hij tegen hun geliefde. Geloof niet in een iegelijke geest. Nou, dat is volgens mij een heel verstandig advies. Ook voor ons. Je moet niet iedereen geloven die wat tegen je zegt. Zeker niet op het geestelijke vlak. Controleer het met de Bijbel. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest, dus elk mens, ja, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is alreede nu in de wereld. Dus let op, hè. Johannes spreekt tegen hier. Nogmaals. Kijk. Wij geloven, de Heer zal ons opnemen voordat de antichrist komt. Dus wij leven in deze tijd. Dus hij spreekt tegen de mensen die onder de toorn leven. Die het verbond heeft gemaakt. Hij heeft een tempel gebouwd. De offers. En er komen de gelovige Joden die echt zeggen, nee. Jij zegt wel dat jij degene bent, de Messias. Maar wacht eventjes. 2000 jaar geleden, ik lees in mijn Bijbel. Ja, daar liep Jezus Christus. In het vlees is hij op aarde gekomen. Het woord is vlees geworden. Daar spreekt hij over. Ik belijd dat Jezus Christus in het vlees gekomen. Degene die dat ontkent. En wie ontkent dat? De antichrist. Waarom ontkent de antichrist dat? Dat Jezus in het vlees gekomen is op aarde gelopen. Waarom ontkent hij dat? Omdat hij zegt dat hij de Messias is. En dat ze die moeten aannemen. Dus hoe word je gered? Door te geloven dat Jezus in het vlees gekomen is. Dus je zegt 2000 jaar geleden, Christus, dat was de beloofde Messias die daarop aanliep. Nou, hoe word je nu gered? Door dat niet te geloven dat je hoofdgetuigen geloven ook dat Jezus in het vlees kwam, dat hij op aarde liep. Iedereen gelooft dat Jezus op aarde liep nu, maar daar word je niet door gered. Maar dat wordt ook niet gevraagd van je. Nu geloof je, Christus, ik ben een zondaar, ik stierf voor mijn zonde, is opgestaan. Dus, en dan kijk je in vers 15, daar staat het. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus als jij belijdt dat Jezus de Zoon van God is, en dat hij in het vlees gekomen is, dat hij daar op aarde rondliep, in het vlees, dan is God in jou. Maar ja, dat is nu niet de manier om gered te worden. Zo word jij nu niet gered. Zo komt God niet in jou wonen door te geloven Jezus de Zoon van God. Voordat ik tot geloof kwam, geloofde ik ook in de Bijbel. Ik geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Ik geloofde dat hij was opgestaan uit de dood. Ik geloofde dat letterlijk allemaal. Ja, ik wist het. Het zat in mijn hoofd. Ik geloofde het. Alleen dat hij voor mijn zonde was gestorven. Dat had ik nog niet geloofd. Ik was geen kind van God. Toen pas ben ik een kind van God. Maar dan is het heel cruciaal te geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat hij op aarde rondgelopen heeft en dat die antichrist het niet is. En dan de laatste tekst is 5 vers 1. Een iegelijk die gelooft dat Jezus de Christus is, dat is heel belangrijk voor Israël, de beloofde Messias, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Dus een ieder die gelooft dat Jezus de Christus uit God geboren is. De Christus die is uit God geboren. Dus als je spreekt over de wedergeboorte, dat Jezus is de Christus. Dus, afsluitend, hier in de evangelie, dit stukje, daar liepen de apostelen, de gelovige Joden. En wat zei Petrus? Hij zegt, wie denk jij dat ik ben? Hij zegt, ik geloof dat gij zijt de Christus. Gij zijt de Zoon van de levende God. Gij zijt de Christus. Wij zijn zo opgevoed, ja, Jezus Christus. Maar het is heel bijzonder. Hij zegt, gij zijt de Christus. Dat wil zeggen, vanuit het Oude Testament is die Christus altijd beloofd. En jij, of u, die hier nu loopt, bent degene die wij verwachten. Met andere woorden, er kan er niet nog eentje daarna komen. Ja? Nou. Misschien een beetje ingewikkeld, vooral in het begin een beetje rommelig, maar komt allemaal goed, ja? Maar besef goed dat God heeft een plan, ja? Voor degene die het nog niet weten, die dit schema zien, die zeggen, hé, waar heb je het allemaal over? Een beetje ingewikkeld, is ook ingewikkeld als je het nog niet weet. Maar als je begrijpt dat God heeft een plan, in de hemel en op de aarde, en dat je weet dat Paulus jouw apostel is, de apostel van de heidenen, dan ga je dit ook zien. Ja, dan ga je zien dat wij leven in een tijd dat die ding de genade doet. En daar gaat Hilbert zo meteen over praten. Want nu zeg je ook van dingen, ja, oké, het is een beetje ver van mijn bed. En dat klopt ook. Maar weet je waarom? Omdat je praat eigenlijk over anderen. Je praat niet over jezelf. Je praat over iets wat straks te gebeuren gaat. Oké, dat moet je ook weten, want God heeft een plan, ja, in de hemel op de aarde. Maar ik wil ook weten, wat wil God nu van mij? En dan zeg ik, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dan gaan we dus kijken naar die brieven waar Paulus, waar God spreekt tot mij. En dat is het lichaam van Christus. Dus onthoud goed, we praten in de Bijbel over het lichaam van Christus. En we praten over Israël. Ja? En het ene heeft een hemelse bestemming. Dus waar gaan we naartoe als je gelooft? Van kind af aan weet iedereen, je gaat naar de hemel. Ja? Maar wat gebeurt er dan met de aarde? Mag ik dat even weten? Dus wij gaan naar de hemel zo meteen. Gods plan is af. En de aarde, waar gaat die heen dan? Die wordt gewoon in de prullenbak. Nee? Want God heeft namelijk ook een plan voor een koninkrijk op aarde. En dat gaat niet samen door elkaar heen. Dus nu leven we in dit gedeelte. Ja, gaat hij dat eerst afmaken. Vandaar dat wij ook worden opgenomen zijn naar de Heren. En dan gaat hij op aarde verder. En dan krijgen we, waar iedereen zo naar verlangt, vrede, vrede. Ja, vrede hier op aarde. Maar denk erom, ook vrede in de hemelen. En dat is Gods plan helemaal af. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, ja, we zien ook soms dat het inderdaad ingewikkeld kan lijken. En je wilt ook... Ja, we willen ook vanuit het woord veel laten zien, maar soms dan is het ook best wel moeilijk. Daarom bid ik ook dat uw geest ons verlichting geeft, maar dat we ook vooral de hoofdlijnen begrijpen en dat we in onze persoonlijke bijbelstudie dat nader kunnen gaan bekijken. Dat u een plan heeft, dat is een ding wat zeker is, wat in de hemel en op de aarde is. Maar dat we goed onderscheid weten te maken, Vader, wanneer uw woord spreekt over mij, het lichaam van Christus, en over anderen. En ik bid dat we daardoor gesterkt en opgebouwd mogen worden. En dat ook als er vragen zijn, Vader, dat we dat ook aan u kunnen bekendmaken. Of aan broeders en zusters vragen die ons ook daarin kunnen helpen. Het lijkt soms moeilijk, vooral als je het nog niet weet. Maar als we eenmaal ja, toch herkennen dat Paulus onze apostel is, Vader. Dan gaan we inderdaad, de hele Bijbel wordt dan een genot om te lezen. Zodat we het gaan begrijpen en verstaan en ook versterkt worden. En dat, ja, daar dank u voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, laten we nog een...